Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Steven Sandbergen. Als ouderling van dienst heet ik iedereen hier aanwezig van harte welkom. Ook een hartelijk welkom aan alle die deze dienst digitaal bijwonen. Het is vandaag de vierde zondag van de 40 dagen tijd, de zondag Letare, verheug u, waarin dominee Hollard uit Noordwijk voorgaat. Er is vanavond geen kerkdienst. Zondag 22 maart zal Olivier Johannes Schaap in de ochtenddienst worden gedoopt. Olivier is de zoon van Christian en Saskia Schaap uit Voorhout. Dominee Ellis Ezinga is de voorganger in deze dienst. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Wij beginnen deze dienst met het zingen van lied 84, vers 1 en 6. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende viering toe.
Onze hulp is in de naam van de levende God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade en vrede zij met u allen. Amen. Wij zingen met elkaar van lied 556, 1, 3 en 5. Lied 556, 1, 3 en 5. bidden het gebed om ontferming. Laat ons bidden. Heer onze God, omwille van heel deze wereld waarvoor Jezus gekomen is om recht te doen en heel te maken, om licht te zijn en leven, roepen wij tot u, Heer, ontferm u. Omwille van alle mensen met wie Jezus zijn leven deelde en aan wie hij zichzelf heeft gegeven als voedzaam brood en als vurige wijn, roepen wij tot u, Heer, ontferm u. Om alles wat zwak is, te min om in tel te zijn, waarmee Jezus één is geworden, de meeste die de minste werd, roepen wij tot u, Heer, ontferm u. Omwille van alles wat sterk is, alle machtswaan in mensen, waaraan Jezus heeft geleden en waardoor hij vermorzeld werd, roepen wij tot u, Heer, ontferm u. Eeuwige God, op de lange weg naar het land van uw belofte gaan wij door duistere dalen en sterven wij 1000 doden. Hoe zouden wij in staat zijn onszelf staande te houden? Hoe zouden wij bij machten zijn elkaar te behoeden? Wees u, onze God, voor ons een bodem onder onze voeten, een dak boven ons hoofd, een steun in onze rug, een gids voor ons uit, zodat wij niet verwijderd raken van u en van elkaar en volhardend voortgaan, het daglicht tegemoet. Dat vragen wij u, om uw naams wil. Amen. Wij zijn toe aan het 40 dagen project op weg naar Jeruzalem. Dat is ons reisdoel en daar zingen we iedere zondag, zingen we daar één extra couplet van en een vast couplet. En vandaag is dat dus het couplet. Met deze verhalen gaan we richting Pasen en denkend aan de lezing van vanmorgen. Jezus is bang en hij bidt heel alleen. Het projectlied en daarna, meisjes en jongens, gaan jullie naar de kindernevendienst. Ik wens jullie alvast allemaal een hele goede kindernevendienst toe. We gaan over tot de dienst van het woord en we bidden allereerst het gebed bij de opening van de schrift. En daarna zal de lector, die zal de eerste lezing laten horen, dat is Psalm 22, 1 tot en met 9. Dus dan Psalm 22, 1 tot en met 9. En daarna, na het lezen van die psalm, dan zingen we met elkaar van lied 558, de versen 1, 6, 8, 9 en 10. Dus na de eerste lezing lied 558, 1, 6, 8, 9 en 10. Laten we dan nu met elkaar bidden. Heer onze God, u weet van onze lege handen. U kent daarom zaligheid waarmee wij onszelf willen redden en het niet kunnen. Geef ons ook vandaag het woord dat ons verzadigt, dat ons zoeken vervult en ons aanstekelijk maakt voor elkaar. Wees met uw geest in ons midden wanneer wij uit uw woord gaan lezen en daarover met elkaar gaan nadenken. Dat vragen wij u om uw naams wil. Amen.
Voor de koorleider op de wijs van de hinde van de dageraad. Een psalm van David. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag. En u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaad. Bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze schudden meewarrig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je.
tweede lezing van morgen is genomen uit het evangelie volgens Lucas. Lucas 22, de verzen 39 tot en met 53. Dat is het gedeelte dat ook vandaag in de kindernevendienst centraal staat. En na het luisteren naar Lucas 22, 39 tot en met 53, zingen we met elkaar lied 561 in zijn geheel. Lucas 22, vanaf vers 39. Jezus vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. Zijn leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen: waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de 12. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem: Judas, lever je de mensenzoon uit met een kus? Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: Heer, zullen we er met het zwaard op losslaan? En een van hen haalde uit naar de dienaar van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. Maar Jezus zei: houd daarmee op. Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hoge priesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij: u bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken. Maar dit is uw uur. Nu toont de duisternis haar macht. Tot zover deze tweede lezing. Straks na de preek luisteren we eerst naar een muzikaal meditatief moment en daarna zingen we met elkaar van lied 547, de verzen 1, 2, 5 en 6. Dus na de preek eerst het muzikaal meditatief moment, daarna zingen we lied 547, 1, 2, 5 en 6. We hebben zojuist gehoord het gedeelte over Jezus in de Hof van Olijven en van hieruit in deze weken leven we naar Pasen toe. En het vervolg van wat in die Hof van Olijven gebeurde is dat Jezus gevangen is genomen en veroordeeld en gekruisigd. En aan dat kruis bad hij voor degene die hem vervolgde. En ik wilde vandaag met u nadenken over één van deze zeven kruiswoorden, want zoveel zijn er. Het woord Jezus zei, Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is Lucas 23, het 34ste vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er zijn maar weinig woorden in het Nieuwe Testament waarin de grootsheid van Jezus duidelijker en krachtiger tot uitdrukking komt dan in deze uitspraak die hij doet vanaf het kruis. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Dit is de liefde op zijn best. Toen, op het moment dat hij in de afgrond van kwellende doodsangst geworpen werd, toen op het moment dat de mens dieper dan ooit gezonken was, toen op het moment dat hij de meest oneervolle dood stierf, toen op dat moment zei Jezus, Vader, vergeef hun. Er had net zo goed iets anders kunnen staan. Hij had ook kunnen zeggen, Vader, reken met hen af. Of, Vader, laat uw woede op hen los en vernietig hen. Maar niets van dat alles kwam over zijn lippen. Ook al werd hij aan onbeschrijfelijke doodsangst onderworpen en werd hij veracht en bespot, toch riep hij het uit, Vader, vergeef hun. En dat brengt me bij mijn eerste opmerking, want laten we eens kijken naar de twee belangrijke lessen die we uit deze tekst van vanmorgen kunnen halen. Ten eerste is dit een prachtige weergave van Jezus' vermogen om de daad bij het woord te voegen. Een van de grote tragedies van het leven is dat mensen maar zelden de kloof tussen hun levenspraktijk en hun woorden, tussen doen en zeggen, overbruggen. Enerzijds belijden we hoogstaande en nobele principes, maar anderzijds doen we vaak precies het tegenovergestelde van deze principes. Deze vreemde tegenstelling, deze gapende kloof tussen wat zou moeten zijn en wat is, staat symbool voor het tragische thema van de aardse pelgrimage die wij mensen afleggen. In het leven van Jezus zien we echter dat deze kloof, dat die overbrugd wordt. Nooit in de geschiedenis is er een uitmuntender voorbeeld geweest van de samenhang van woord en daad. Tijdens zijn optreden in de dorpen van Galilea sprak Jezus vol passie over vergeving. En dit vreemde leerstuk schudde de onderzoekende geest van Petrus wakker. Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, zo vroeg hij, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Petrus wilde wettelijk en statistisch te werk gaan. Maar Jezus antwoordde door te verkondigen dat er geen limiet zit aan vergeving. Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Met andere woorden, vergeving is geen kwestie van kwantiteit, maar van kwaliteit. Een mens kan onmogelijk tot 490 maal toe vergeven, zonder dat vergeving een onderdeel van zijn gewoontepatroon wordt. Vergeving is niet iets wat je eens een keer bij gelegenheid doet, het is een constante houding. Jezus droeg zijn volgelingen ook op hun vijanden lief te hebben en te bidden voor wie hen vervolgde. Deze opdracht bereikte de oren van vele luisteraars als een soort vreemde muziek uit een ver land. Hun oren waren niet afgestemd op de toonhoogtes van een dergelijke wonderlijke liefde. Ze hadden geleerd om hun vrienden lief te hebben en hun vijanden te haten. Hun levens waren zo geconditioneerd dat ze hun toevlucht zochten bij de aloude traditie van vergelding. En toch leerde Jezus hen dat ze alleen door liefde voor hun vijanden kinderen van hun vader konden zijn, en ook dat liefde en vergeving absoluut noodzakelijk zijn voor geestelijke volwassenheid. En dat brengt me bij mijn tweede opmerking. Want vandaag zien we, het moment van de echte beproeving is daar. Jezus, de bij uitstek door God geliefde mens, hangt verwikkeld in een doodstrijd aan een opgeheven kruis. Welke plaats is er hier voor liefde en voor vergeving? Hoe zou Jezus reageren? Jezus heft zijn hoofd op en roept het uit met woorden van kosmische proporties. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Dit was Jezus' moment suprême. Dit was het hemelse antwoord op zijn aardse confrontatie met het noodlot. Vergelijk Jezus' gebed is met de moeite die de mens vaak heeft met vergeven. Wij leven volgens de filosofie van vergelding en betaling. Wij buigen vaak voor het altaar van de wraak. Dat zie je ook in de wereldpolitiek iedere keer weer. En ook als je in de Bijbel bladert, als je eens kijkt bijvoorbeeld in het boek Richteren, Rechters, als de rechter Simson met zijn blinde gezicht in Gaza is, dan bidt hij vurig voor zijn vijanden, maar enkel voor hun volledige vernietiging. De potentiële schoonheid van het menselijk leven wordt voortdurend bedorven door het steeds maar terugkerende lied van vergelding. Jezus kondigde echter vanaf het kruis een hogere wet af. Hij wist dat de oude oog om oog, tand om tand filosofie de hele wereld blind zou achterlaten. Hij overwon het kwade met het goede. Ook al werd hij gekruisigd met haat, hij antwoordde met niet aflatende liefde. Generaties zullen komen en gaan, maar elke keer opnieuw zal deze indrukwekkende les van Golgotha ons er voortdurend op wijzen dat alleen goedheid het kwaad kan uitdrijven en dat alleen liefde de haat kan overwinnen. En dat brengt me bij mijn derde opmerking. Want het gebed van Jezus aan het kruis leert ons nog een tweede les. Het is een uiting van Jezus' besef van de intellectuele en geestelijke blindheid van de mens. Ze weten niet wat ze doen, zei Jezus. Blindheid was hun probleem en verlichting was datgene wat ze nodig hadden. We moeten inzien dat Jezus veroordeeld werd vooral door blindheid. De mensen die schreeuwden, kruisig hem, dat waren niet zozeer slechte mensen, als wel blinde mensen. En de spottende menigte aan de kant van de weg die leidde naar Golgotha, die bestond niet uit kwade mensen, maar uit blinde mensen. Ze wisten niet wat ze deden. En de geschiedenis kent vele getuigenissen van dit soort tragedies. Eeuwen geleden werd in Griekenland de filosoof Socrates gedwongen om de gifbeker te drinken. En de mannen die hem dood wilden hebben, dat waren geen slechte mannen. Integendeel, ze waren integere en respectabele burgers van Griekenland. Ze dachten oprecht dat Socrates een atheïst was, omdat zijn idee van God een filosofische diepte had die uitsteeg boven de traditionele opvattingen. Het was geen slechtheid, maar blindheid van zijn tijdgenoten die Socrates aan zijn einde deed komen. En als we eens verder kijken, de kerkmensen die in de loop van de geschiedenis het idee hadden dat God van hen eiste dat ze de vooruitgang van de wetenschap, of die nu ging over Galilei of over de theorie van Darwin, een halt zouden toeroepen, die waren niet boosaardig, maar misleid. En deze tragische blindheid, die manifesteert zich op vele manieren, ook in onze tijd. Er zijn in veel landen mensen die nog steeds denken dat oorlog de oplossing is voor de problemen van de wereld. Dat zijn geen kwaadaardige mensen. Integendeel, ze zijn vaak goede, respectabele burgers, wie ideeën soms vermomd gaan in nationalistische kledij. Ze spreken over een crisissituatie en over wederzijdse afschrikking. De wijsheid die voortkomt uit ervaring zou ons moeten vertellen dat oorlog achterhaald is. Wellicht is er ooit een tijd geweest dat oorlog een noodzakelijk kwaad was, waarmee de verspreiding van een nog kwadere macht voorkomen werd. Maar de vernietigende kracht van moderne wapens sluit zelfs maar de kleinste mogelijkheid dat oorlog iets goeds brengt volledig uit. Ook een zogenaamde beperkte oorlog laat niets anders na dan een rampzalige erfenis van menselijk lijden, politieke chaos en geestelijke desillusie. En toch zijn er mensen die oprecht het idee hebben dat ontwapening een kwaad is en internationale onderhandeling een tijdsverspilling. En dat brengt me bij mijn vierde opmerking. Uit alles wat ik gezegd heb, zou het nu duidelijk moeten zijn dat oprechtheid en toewijding, dat dat niet genoeg is. De geschiedenis toont aan dat deze nobele waarden soms ontaarden in tragische slechtheid. Niets in de wereld is gevaarlijker dan oprechte onwetendheid en toegewijde domheid. Zoals de dichter William Shakespeare schreef: want de zoetste dingen worden zuur door hun daden. Lelies die rotten stinken heviger dan het ergste onkruid. Als het morele kompas bij uitstek, moet de kerk mensen eraan herinneren dat goedheid en toewijding zonder verstand kunnen ontaarden in vredekrachten die leiden tot al even vrede kruisigingen. Nooit mag de kerk ervan afzien de mens erop te wijzen het verstand te gebruiken. Maar moeten we niet toegeven dat de kerk deze morele noodzaak van inzicht geven vaak heeft verwaarloosd? Er zijn momenten geweest dat zij onwetendheid heeft aangeprezen als een deugd en verstand als een misdaad weggezet. Als de mens doorgaat met het onverstoorbaar flirten met oorlog en zo van zijn aardse woonplek een inferno maakt, waarvan zelfs Dante niet heeft kunnen dromen, dan zal dat gelegen hebben aan zowel regelrechte slechtheid als aan regelrechte domheid. Ze weten niet wat ze doen, zei Jezus. Blindheid was hun voornaamste probleem. En de kern van de zaak, die zit hierin. We hoeven helemaal niet blind te zijn. In tegenstelling tot fysieke blindheid, die normaal gesproken het gevolg is van natuurlijke krachten buiten onze controle, is intellectuele en morele blindheid een probleem dat de mens zichzelf oplegt, doordat vrijheid op tragische wijze misbruikt wordt en het verstand niet ten volle wordt gebruikt. Op een dag zullen we leren dat het hart, dat dat nooit het helemaal bij het rechte eind kan hebben, als het hoofd er volledig naast zit. Alleen als we hoofd en hart bij elkaar brengen, verstand en goedheid, pas dan zal de mens tot volle bloei komen. De oproep tot inzicht is een oproep tot een open geest, een gezond verstand en een liefde voor de waarheid. Het is een oproep aan de mens om uit te stijgen boven de kortzichtigheid van geest en de verlamming van naïviteit. Het licht, zegt de Bijbel, is in de wereld gekomen. Een stem die door de tijd klinkt, roept de mens ook op om in dat licht te wandelen. Het aardse leven van de mens zal een tragische klaagzang worden als hij faalt in het beantwoorden aan deze roeping. Dit is het oordeel, zegt de evangelist Johannes, dat het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Jezus had gelijk toen hij sprak over diegenen die hem kruisigden. Ze wisten niet wat ze deden. Ze leden aan een ernstige blindheid. Elke keer als we het lijdensevangelie lezen, dan zien we daar de grootheid in van God en de bevrijdende kracht van Jezus. We zien de kracht van zelfopofferende liefde en de indrukwekkende, onwankelbare toewijding aan de waarheid. Het gebeuren op Goede Vrijdag wijst ons niet alleen op Christus op zijn best, maar ook op de mens op zijn slechtst. En dat brengt me bij mijn vijfde en laatste opmerking, een opmerking over de betekenis van dit verhaal voor ons. Wij mensen, wij praten niet zo gemakkelijk over het kruis. Maar we kunnen dit kruis zien als het symbool van de liefde die de haat verslaat. En van licht dat de duisternis overwint. Zij die hem kruisden wisten niet wat ze deden. Maar de boodschap komt naar voren, het zal verkeren. Jezus redt zichzelf niet meer. Hij moet gered worden. Daar gaat het om. Zoals bijvoorbeeld iemand als de schrijfster Etty Hillesum het zo ontroerend mooi verwoord heeft in haar dagboek uit de Tweede Wereldoorlog, dat verschenen is onder de titel Het Verstoorde Leven. En ze schrijft daar: ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van tevoren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt mij steeds duidelijker, dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen. En door dat laatste helpen we onszelf. En dit is het enige wat we in deze tijd kunnen redden. En ook het enige waar het op aankomt. Een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we er ook aan meewerken jou op te graven in de geteisterde harten van anderen. Uit deze tekst heeft vooral de volgende zin de aandacht getrokken. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker. Dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen. En door dat laatste helpen wij onszelf. Dat heel bijzondere, God die wordt gered, dat gebeurt anderhalve dag later. Op die gedenkwaardige ochtend die de grondslag vormt voor ons bestaan als christenen. Op de paasmorgen. Een moment waar wij, ook als dood en duisternis de overhand lijken te hebben, uiteindelijk hoopvol en vol bemoediging naar kunnen uitzien. Amen. Laten we dan nu met elkaar bidden en laten we dan na onze voorbeden en na een ogenblik waarin er gelegenheid is voor stil gebed, allen tezamen het gebed bidden dat Jezus onszelf geleerd heeft, het Onze Vader. Laten wij dan nu bidden. Heer onze God, wij danken u dat u een God bent die met ons mensen bewogen is. Dat niet dood en vernietiging het laatste woord over deze wereld zijn, maar dat u met ons onderweg bent naar uw toekomst. Doe ons gelijken op Jezus, uw Zoon, die als zaad gestorven in de aarde ons tot levensbrood is geworden. Laat zijn goede geest ons hart openen voor de mensen om ons heen, opdat wij elkaars honger naar geluk kunnen stillen in deze 40 dagen en in heel ons leven. Wij bidden u, Heer onze God, voor de mensen in al die landen waar oorlog en burgeroorlog heersen. Mensen in Iran, in de Libanon, in Israël, in de Oekraïne, in de Soedan en nog zoveel andere landen waar vaak in het geniep en om duistere redenen oorlogen worden gevoerd en de mensen moeten lijden. Wees met al uw mensen daar en zegen het werk van allen die proberen om daar de nood te lenigen. Wees met uw zegen ook met allen die proberen op al die schroeiplekken op deze aarde te komen tot een rechtvaardige en duurzame vrede. Al durven we dat woord vaak zelf niet in de mond te nemen. Zo groot zijn de problemen gemaakt en zo groot zijn de moeilijkheden. Wilt gij geven dat voor de mensen in de landen die erbij betrokken zijn, de vrede uiteindelijk zal dagen en rechtvaardige oplossingen gevonden worden? Het is uw kracht, o God, dat u een God van zwakken bent. Een God die onze zwakheid deelt en zo ons hart versterkt. Wees u de kracht van allen die zich zwak voelen en aangewezen zijn op de hulp van anderen. Allen die niets meer kunnen, omdat ze te oud zijn, te moe, te ziek. Allen die zich pijnlijk stoten aan de grenzen van hun mogelijkheden. Ongeneeslijk zieken, mensen die in de put zitten of in de war geraakt zijn. Al die gekneusde kinderen van u. Wees gij de kracht van allen die zich aan de kant gezet voelen. Miskend en vernederd. De mensen die alleen staan. De mensen die iemand verloren en nu iedereen kwijt schijnen te zijn. De mensen die verlaten werden en naast hun eigen leed ook nog het oordeel van anderen moeten dragen. De mensen die anders zijn dan anderen en daarop worden aangekeken. De mensen met een verleden dat hen voor altijd wordt nagedragen. Al die minste mensen die bij u het meest in tel zijn, lotgenoten van uw eigen Zoon. O God, geef hen te kennen dat ze veel betekenend zijn, volwaardig mens en waardevol voor u. En laten er mensen zijn, en laat ons die mensen zijn, die hen bejegenen met onderscheiding. Want Jezus, uw mens, was één van hen, weggegooid door machtigen en op één hoop geveegd, met alles wat op deze aarde geen eer en aanzien heeft. Deze dingen komen op in ons hart. En nog zoveel andere dingen zijn er die wij u alleen zelf kunnen zeggen. Wij leggen ze voor u neer in ons stil gebed. Heer, verhoor onze gebeden wanneer wij tot u bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu het moment in de dienst gekomen dat er aandacht is voor de collecten. Er zullen uw gaven van u gevraagd worden, daar gaat u iets over zeggen. Ja.
Goedemorgen allemaal. Namens de diaconie wil ik u een korte toelichting geven op de drie collectes van vandaag. De eerste collecte is voor Moldavië. In dit land heerst een hoge werkloosheid. Daardoor vertrekken veel gezonde mensen naar het buitenland om daar te werken. Kinderen en de ouderen die blijven achter. De christelijke organisatie Betanië heeft twee opvangcentra waar kinderen na schooltijd opgevangen worden. Ze krijgen onder andere een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. De oudere mensen kunnen ook terecht bij deze opvangcentra. Er worden voor hun activiteiten georganiseerd. Ze krijgen een warme maaltijd en zorg die ze nodig hebben. De tweede collecte is voor onze eigen kerk om deze in stand te houden. Via de vase bij de uitgang collecteren we nog steeds voor ons kwartaaldoel de voedselbank. Helaas zijn er ook in de gemeente Teylingen mensen afhankelijk van de voedselbank. Om steun te blijven geven is deze voedselbank afhankelijk van bijdragen in de vorm van voedsel of geld. Wij sparen mee zodat de voedselbank verse producten kunnen kopen zoals vlees, vis en verse groenten. Om de mensen een gezonde maaltijd te kunnen laten maken. Inmiddels hebben we met z'n allen een heel mooi bedrag bij elkaar gespaard, namelijk €2976. Ons streefbedrag is daardoor bijna gehaald. Maar we hopen uiteraard dat er nog een mooi bedrag bij komt in de komende drie zondagen. U kunt ook uw donatie via de PG Samen app uw bijdrage geven aan de genoemde doelen die wij zeer bij u aanbevelen. Dank u wel.
Meisjes en jongens, ik zie al mooie tekeningen en zo die jullie hebben meegebracht. Van harte welkom hier weer. Richting Jeruzalem is het project waar we mee bezig zijn. En waar gaat u nou iets over vertellen?
Goedemorgen allemaal. Wij hebben vandaag de kinderdienst georganiseerd. En net als voorafgaande weken hebben we aan het begin even stilgestaan bij de poster van het 40 dagen project. Om nu even te bekijken van, goh, waar gaan we het vandaag over hebben? En al snel werd er geroepen, nou volgens mij gaan we het hebben over hoe Jezus wordt gevangen genomen. En tijdens de kinderdienst hebben we het verhaal verteld. En de reacties daarna waren eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Want er werd als eerst vooral gezegd van, goh, wat zielig dat hij werd gevangen genomen. Want hij deed toch eigenlijk niks verkeerd. En we vonden het ook wel een beetje raar dat hij werd verraden. Want goede vrienden verraden elkaar toch helemaal niet. En wie valt er nou in slaap als je moet bidden? Nou, dat vonden we ook een beetje vreemd. Maar wat vooral was blijven hangen was dat tijdens het verhaal werd er iemands oor ervan afgehakt. En dat vonden we wel een beetje heel zielig en viezig. En we kwamen vooral tot de conclusie dat het toch wel heel fijn is als iedereen zijn oren aan zijn hoofd kan vasthouden. Dus naar aanleiding daarvan hebben wij ook hele mooie zwaarden gemaakt. Laat maar zien, jongens. Maar niet met het idee om iemand pijn te doen. Maar juist om ze weg te doen en ze mooi te versieren. Dus er zijn hele mooie kunstwerken gemaakt, zoals jullie kunnen zien. En er zijn hartjes opgeplakt. En regenbogen zijn ervan gemaakt. Dus we hebben flink ons best gedaan om zwaarden te maken en niet om elkaar pijn te doen. En dat hebben we vandaag besproken. Goed gedaan, jongens.
Ja. Dank u wel. En ook veel succes volgende week bij het vijfde deel van het project. Zo. Dan gaan wij zo meteen ons slotlied zingen. Dat is lied 575, 1, 4 en 6. 1, 4 en 6 van lied 575.
bevestigen we dan ons geloof in een leven van liefde en aanvaarden we onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, haar taak in deze wereld en haar noden, en gaan we van hier naar ons huis en onze levensopdracht onder Gods zegen. Daarom, de Heer zegene ons en behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.